Sommige mensen denken, ik heb liever geld op de bank, want ik moet het kunnen zien. Als ik het kan zien, dan weet ik, ik heb geld. Andere mensen denken, geld op de bank is niks waard. Geld is niet voor niets, rond. Het moet rollen, ik moet investeren, mijn geld moet weggaan, mijn geld moet voor mij werken. De mensen zijn verdeeld. Welkom bij CoinVisie, jouw strategische partners in crypto. Met ons loop je voorop in de crypto-backed economy van 2040. Ik ben Ammar, dit is mijn co-host Tom.
Hallo, hallo.
In deze aflevering duiken we in een verzoek van onze luisteraars. We gaan het hebben over sparen versus investeren. Wat is de betere set? Doe je dat in een zekere economie, waarin er veel vertrouwen is? Of doe je dat juist in een onzekere economie? Geld op de bank versus geld in bedrijven, of geld in goud, of geld in crypto? Laten we beginnen met het grote verschil tussen sparen en investeren. Wat is dat precies?
Ja, veel mensen verwarren de twee eigenlijk vaak. Als ze het hebben over sparen, hebben ze het soms ook over investeren. En als ze het hebben over investeren, noemen ze het ook sparen. Maar er is eigenlijk een heel duidelijk verschil. In de traditionele zin is sparen eigenlijk vooral euro's op de bank laten staan, om het zo te zeggen, voor later of voor een noodgeval. En investeren is echt je euro's omzetten naar assets, zoals je al zei, zoals aandelen, obligaties, en tegenwoordig ook crypto bijvoorbeeld. Met het idee van, oké, dit wordt meer waard over time. En daardoor kan ik in de toekomst het uitcashen voor meer euro's. Ofwel dus eigenlijk een soort van pensioenspotje die je opbouwt voor een moment in de toekomst waarbij je niet meer hoeft te leven van jouw inkomen, maar eigenlijk van je pensioen, om zo te zeggen, ofwel van je investeringspotje. En ik denk dat veel mensen daarin het onderscheid niet altijd even helder hebben, omdat ze het allemaal op één pot gooien van euro's op de bank of investeren. Ik ben either way de goede handeling aan het doen, zogenaamd voor mijn financiële toekomst. Terwijl in de praktijk is er eigenlijk best wel een groot verschil. En dat komt namelijk vooral omdat euro's op de bank eigenlijk over time minder waard worden. En assets, zoals dus aandelen, crypto, obligaties, dat die over time meer waard worden. En dat is natuurlijk wel een groot contrast. Vooral als jij eigenlijk denkt van, oké, de euro's op mijn bank, die zijn veilig, die kan ik later gebruiken. Maar eigenlijk later zijn ze toch niet meer zoveel waard als dat je dacht.
Ja, dat is inderdaad wat er vaak gebeurt. Mensen gaan sparen. Maar ik denk dat een groot aspect van sparen zit in de liquiditeit ervan. Dus als ik geld op de bank heb staan en ik zie bewijzen van 10.000 euro op de bank staan, dan weet ik, als ik 10.000 euro nodig heb en ik wil dat uitgeven, dan neem ik dat op. Ik trek het niet meer uit de muur, maar kan het meteen overmaken naar iemand. Als ik het heb geïnvesteerd, dan zie ik mijn geld niet. De onttrekking ervan, dus hoe zorg ik ervoor dat mijn geld weer in mijn bezit komt, hoe maak ik het liquide? Ja, vanuit goud moet ik dat gaan verkopen bij een juwelier of iets dergelijks. Van aandelen moet ik dat op de beurs weer gaan verkopen, bij obligatie. Weet je, dat is denk ik wat een heel groot verschil is, psychologisch gezien, over waarom mensen sparen versus waarom mensen investeren. Zie je, denk je, misschien ook wel een verschil in inkomensklasses daarin? Dat als je genoeg, denk ik eigenlijk, dat is een assumptie die ik maak, maar ik denk als je genoeg geld hebt eigenlijk, dan is het makkelijker om wat te investeren, omdat je ook nog spaargeld hebt om bijvoorbeeld je liquide aankopen te doen als je dat nodig zou hebben.
Ja, ik denk dat, waar veel mensen tegenaan lopen rondom investeren, is dat ze eigenlijk bang zijn vooral om hun geld te verliezen. Dus er is bekend in het algemeen dat er risico's zijn aan investeren. Je kan de waarde van je investering verliezen, maar tegelijkertijd is er ook een opportuniteit. Je kan ook geld mee winnen, om het zo te zeggen. En die afweging voor mensen die niet zoveel geld hebben, die is zwaarder, of die leunt zwaarder naar de kant van, oké, ik kan ook dat kleine beetje geld wat ik nu überhaupt heb, kan ik ook verliezen. En ik heb het al krap, of ik leef al van maand tot maand, om het zo te zeggen. Dus voor die mensen is het inderdaad misschien een in hun hoofd gevaarlijkere afweging om dat geld dan te gaan investeren. Terwijl mensen die dus bij spreken ruim leven, die genoeg verdienen om hun vaste lasten te betalen en hun extra uitgaven die ze hebben elke maand, En die hebben elke keer wat over. En die hebben al een tijdje wat opgespaard. En die denken van ja, ik ben nu best wel veel aan het sparen. Ik heb al best wel veel opgebouwd. Ik kan best wel een deel daarvan soort van misschien wat meer risico gaan geven door het te investeren. Mm-hmm. En die afweging voor inderdaad wat je zegt, mensen met wat meer inkomen, is daardoor makkelijker gemaakt omdat ze al meer geld op de bankrekening hebben. En dat is ook eigenlijk wel een basisregel die er een beetje is met investeren. Het is sowieso verstandig om niet meer geld te investeren dan je kan missen. En dat wil niet alleen maar zeggen dat je van maand tot maand tot het randje moet gaan met van oké, ik heb zoveel en ik heb zoveel uitgaven en de rest kan ik investeren. Maar het gaat er ook over van oké, maar stel er gaat iets fout. Hè? Stel je kan niet meer werken of er is iets aan de hand waardoor je in één keer veel geld moet uitgeven. Dan moet je die liquiditeit, zoals jij zei, inderdaad wel hebben. Dus wordt vaak aangeraden om bijvoorbeeld eerst een klein beetje te sparen. Ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld een paar maanden aan vaste lasten eigenlijk als een spaarpotje hebt. Dus stel je geeft gemiddeld 2000 euro per maand uit. Dat je bijvoorbeeld 6 maanden aan 2000 euro, dus 12.000 euro, in jouw spaarrekening hebt staan.
Wat, ik weet dat jij zeg maar best wel bekend bent met... Als mensen vragen van ja, maar hoeveel spaargeld is eigenlijk genoeg, dan kan je via 20k. Je moet gaan kijken naar wat zijn jouw uitgaves en wat heb je daar bovenop eigenlijk nog nodig als een reservepot. En die reservepot, dat is volgens mij een stukje flexibeler, maar voor de rest kan je volgens mij rekenen in tijd. Zou je zeggen dat 3 maanden vooruit genoeg is, of 6 maanden, moet je een jaar lang? Wat is het minimum aan aantal maanden dat je vooruit moet kunnen om te zeggen ik heb genoeg spaargeld?
Dat is een beetje een persoonlijk ding. Dus kijk, de ene persoon die voelt zich wat veiliger in zijn situatie, weet je. Als jouw werk heel zeker is, als er iets misgaat bijvoorbeeld met jouw gezondheid, dan zit jij gewoon goed dat jouw werkgever nog voor lange tijd jouw ziektekosten betaalt. En weet je, dat je gewoon dat alles op die manier gewoon goed gefixt is. Dan kan je zeggen van, ja, ik heb maar een paar maanden nodig. Maar je kan ook iemand zijn die zegt van, ja, maar ik wil er echt soort van ruim de tijd hebben. Stel, ik wil nu ineens ander werk gaan doen. Dat ik gewoon een half jaar of inderdaad bijvoorbeeld een jaar gewoon kan leven van mijn spaarrekening. Dan kan je zeggen, een half jaar. Ik zelf mik vooral bij de meeste mensen, als je kijkt naar een minimum van zeg 4 tot 6 maanden. En meer is soort van op eigen behoefte. Maar heel veel meer dan dat zou ik op een gegeven moment wel stellen van, nou ja, dan ga je een beetje, misschien sla je een beetje door in dat spaarpotje en zou je misschien beter kunnen overwegen om dat gedeelte van jouw inkomen of het toekomstige inkomen allemaal te gaan investeren. Omdat je gewoon weet van oké, die euro's, die bankrekening zijn prettig om te hebben voor dit soort situaties, maar verder dan dat zijn ze eigenlijk over time heel veel waarde aan het verliezen. En is het beter om dat dan toch maar te investeren, zodat je toch weet van oké, dat is in ieder geval inderdaad wat je zei, geld aan het maken voor mij.
Ja, kunnen we misschien nog eventjes teruggaan naar geld op de bank betekent dat je geld minder waard wordt? Want vroeger kregen we rente. Ik weet dat mijn ouders en de generatie van mijn ouders, die hebben jarenlang, maand op maand, hebben ze gewoon geld apart gezet. Met het idee van dan krijg ik zoveel procent rente op. En na 18 jaar of 20 jaar krijgt mijn kind dat. En dan is dat veel geld en dan kan hij daarmee zijn studies betalen bijvoorbeeld. Dat is een hele logische gedachte die de afgelopen 40 jaar zeg maar heeft geleefd. Tegenwoordig is de situatie een beetje anders. Het geld dat je op die bank zet krijg je niet meer zoveel rente voor als voorheen. Maar er zijn veel meer externe factoren die spelen, waardoor het geld, ook al zou je er 2% rente op vangen, alsnog niet, alsof je er alsnog niet echt op vooruit gaat op het moment dat je het gebruikt. Hoe zit dat? Zou je daar wat woorden over kunnen zeggen? Ik denk dat het wel interessant is voor onze luisteraars om nog een keer even goed verteld te krijgen.
Ja, het is vooral recent best wel een groot onderwerp geweest natuurlijk, doordat het hele concept van inflatie veel echter is geworden voor veel mensen de afgelopen 2-3 jaar, omdat ze merkten dat inderdaad bijvoorbeeld dingen als je boodschappen, energie, wat dan ook, veel duurder werd. En soms kan dat deels te maken hebben met bijvoorbeeld supply chain problemen of wat dan ook. Maar in de praktijk is inflatie eigenlijk iets wat altijd al speelt. Omdat er wordt geld bijgedrukt, ieder jaar, door de centrale banken. En dat zorgt eigenlijk voor dat het geld, de totale hoeveelheid geld die er is in de wereld, in euro's, dollars, wat dan ook, toeneemt. Waardoor eigenlijk elke individuele euro op zichzelf minder waard wordt. Omdat hè, je print bij en als jij oneindig veel bijprint, is het natuurlijk logisch dat op een gegeven moment de waarde van whatever je aan het printen bent, minder waard wordt. En dat is voor heel veel mensen in het verleden met vlagen eigenlijk een probleem geweest. Dus soms merk je er niet heel veel van en valt het niet echt op dat jouw euro's veel minder waard aan het worden zijn over time. Maar soms zijn er periodes dat het ineens wel heel erg opvalt. Zoals we de laatste 1,5-2 jaar hebben gehad, waarbij ineens inflatie een supergroot probleem was in de maatschappij en we het allemaal over hadden. En dat blijft eigenlijk constant zo doorspelen. Dat eigenlijk als je uitzoomt en over de jaren heen kijkt, is dat het eigenlijk een proces is waarbij er steady jouw euro's steeds minder waard worden. En ja, dat is iets waar sommige mensen soort van eventjes mee bezig zijn, maar weer vergeten of eigenlijk gewoon niet de handelingen nemen die ze zouden moeten nemen om zichzelf tegen te beschermen.
Ja, zal ik jou even op de proef stellen. Stel dat je 100 jaar geleden, dus in 1924, $1 miljoen had gehad op je spaarrekening. Hoeveel dollars zou dat vandaag de dag waard zijn?
Wat je zegt...
Je mag een dollar naast zitten.
Ja, voor mij is zeg maar, de waarde van de dollar is 99% gedaald over de afgelopen 100 jaar. Dus bij het spreken is dat $1,000 bij het spreken aan koopkracht die je nog over hebt.
Nee joh, we zitten echt dichtbij. Het is $997.
Ja.
Wat die $1 miljoen 100 jaar later nog waard is. Dus je had $1 miljoen, heb je 100 jaar lang in een kluisje bewaard of op je rekening bewaard. Tegen 0% rente dan in dit geval. En 100 jaar later krijgt jouw kind dat. En die kan er voor $1,000, voor $997 aan spullen of dingen in de economie voor kopen.
En even voor voor de luisteraars ook, want nu klinkt het eigenlijk alsof je zegt dat het zeg maar $1 miljoen in die kluis was. Maar het is eigenlijk natuurlijk omgerekend in waarde. Dus wij spreken $1 miljoen in huidige waarde omgerekend naar toen. Het is niet zeg maar, want $1 miljoen is nog steeds $1 miljoen natuurlijk. Ja. Maar wij spreken de koopkracht die je zat, was toenertijd een koopkracht van $1 miljoen. Hoeveel is die $1 miljoen aan koopkracht op de huidige datum wij spreken nog waard? En dat is voor veel mensen ook iets wat moet vallen, dat kwartje van oké, dollars zijn niet hetzelfde als, hè, die ene dollar is altijd $1. Dat is niet het probleem. Het is wat, hoeveel kan ik kopen met die $1? Weet je, hoeveel appels kan ik kopen met $1? En wijs van spreken in hetzelfde setting van wat je nu schreef, 100 jaar geleden kon je bijspreken met die $1, kon je, moet ik goed zeggen, 100 appels kopen. En nu kan je met die $1, wat ook wel een beetje overeenkomt, kan je nog maar 1, eigenlijk net niet eens 1 appel kopen.
Ja.
En dat is wat het gevaar is, weet je. Mensen denken van ja, maar mijn €10.000 is toch nog steeds €10.000. Ja, maar hoeveel kan jij kopen met die €10.000? En dat is waar het probleem zit.
Dat is je koopkracht, daar gaat het om. Als de prijzen overal omhoog zijn gegaan, dan zit je daar met je geld, maar je kan er gewoon veel minder voor kopen. En dat is de keiharde realiteit die te weinig mensen begrijpen. En ik zou ook zeggen dat vanuit dat perspectief is het wijs om nu te zeggen van oké, we hebben dus 6 maanden gespaard. Hè? Dus 6 maanden aan vaste lasten en ietsje daarvoor kan je vooruit. Heeft het bijvoorbeeld zin om te zeggen van ik ga nu voor mijn kind, ga ik de komende 20 jaar ga ik geld apart zetten en ga ik dat opsparen. Gewoon op de rekening. Zoals onze ouders dat voor ons misschien hebben gedaan.
Klopt, want ik ben zelf ook iemand die dat... Kijk, heel veel ouders zetten wat geld apart voor hun kinderen of starten een spaarrekening hè, voor hun kinderen. Dat is vaak wat er gebeurt. En daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Het is elk voordeel wat je kind kan geven in de toekomst financieel is mooi meegenomen. Maar inderdaad, het is waar dat het misschien verstandiger is om dat geld dan ook te investeren op een relatief veilige, risicolage manier. Dus wij spreken S&P 500, een brede ETF, waarin je eigenlijk gewoon deelneemt aan de markt, maar met zo weinig mogelijk risico. En op die manier zorg je ervoor dat zoiets echt best wel exponentieel meer waard kan worden over time, in vergelijking met als je het gewoon laat staan op een spaarrekening.
Ja, want hoe zit dat dan eigenlijk? Want dat hoor ik heel vaak. Geld op de rekening wordt minder waard. Mensen, hebben we het net over gehad. Maar als je je geld in aandelen zet, dus je investeert jouw geld, en dan specifiek aandelen hier, dus bedrijven, delen van bedrijven, dan blijft jouw geld om en nabij op hetzelfde niveau door de tijd heen. Dus als er heel veel inflatie optreedt in de wereld, dan groeien die bedrijven ook mee. En jouw aandeel wat je hebt in die bedrijven groeit wat dat betreft gestaag mee. Dus als je je geld eruit haalt, zit je om en nabij op hetzelfde niveau. Dat is wat ik vaak hoor. Hoe komt dat en klopt dat?
Nou, het klopt een beetje in de zin dat, kijk, de centrale banken hebben eigenlijk überhaupt als soort van algemene regel bijna, of als schema, dat zogenaamd inflatie gemiddeld 2% per jaar zou moeten zijn. Dat is iets wat ze eigenlijk hebben bedacht, dat zogenaamd goed is voor de economie, omdat cap. Daardoor... Huh?
Cap.
Ja, omdat... Nee, in de praktijk is het natuurlijk iets waar ze een soort van tegen vechten. Dus ze proberen die inflatie in bedwang te houden, dus rond die 2%. Maar we hebben gezien de afgelopen jaren, vorig jaar of voor mij het jaar daarvoor, was voor mij de inflatie zogenaamd in Nederland iets van 13%. Ja, dat is niet in de buurt van 2%.
Ja, daarover gesproken. Mensen nemen heel vaak, zeg maar, gewoon Consumer Price Index, gewoon CPI. En dan kijken ze daarna, oh, CPI is 5%. Nou, dat betekent dat alles dat de inflatie 5% is. Maar de CPI is gewoon een mandje van bepaalde stromen die ze bij elkaar hebben gezet. En dat noemen ze uiteindelijk de consumentenprijsindex. Maar niet alles in wat je kan kopen in Nederland is de afgelopen jaar 5% gestegen. Vastgoed is veel meer dan 5% gestegen. Om je kind naar school te sturen of naar een privéschool te sturen is veel meer dan 5% gestegen. Maar dat valt allemaal buiten de CPI. Dus het perspectief dat mensen hebben op inflatie wordt ook heel erg veel beïnvloed door de manier waarop we dat begrijpen, in de manier waarop het wordt gecommuniceerd door overheden. CPI, inflatie is 2%, is 5%. Je inkomen gaat 3% omhoog, dus we zijn wel oké. Okay. Maar als je echt gaat kijken naar wat zijn de kosten die je hebt, ja, dan voel je dat wel. En dat is wat heel veel mensen wel tegenaan lopen. Van, het zou niet zo moeten zijn, maar het voelt toch zo. Ga op je gevoel af, het is wel zo.
Ja, en dus op jouw vraag terug te komen. In de praktijk is die inflatie dus eigenlijk vaak hoger dan 2%. En zit die zelfs waarschijnlijk rond het 4-5% gemiddeld dan, hè, met vlagen. En wat je eigenlijk dus wil stellen, dat je door te investeren ervoor zorgt dat jouw, whatever jij koopt, meer dan 5, 4, whatever procent per jaar stijgt. Om zo ervoor te zorgen dat eigenlijk jij die inflatie tegengaat. En idealiter ook nog wat meer juist, waardoor je zeg maar ook nog een bijspreker een winst maakt op jouw koopkracht. Dus bijvoorbeeld dus de S&P 500 die ik zei, over de afgelopen 100 jaar, volgens mij gemiddeld ongeveer zit zeg maar jaarlijks rendement daarop rond de 10%. De laatste jaren best wel wat meer, maar zeg gemiddeld. En ja, dat zorgt eigenlijk voor dat je bijvoorbeeld je koopkracht behoudt en nog een beetje winst maakt. En dat zorgt ervoor waarom mensen die investeren over de lange termijn inderdaad in ieder geval hun waarde behouden als je op een relatief veilige manier investeert. En idealiter er ook nog een beetje winst uithalen, om het zo te zeggen.
Ja, en de S&P 500, dat zijn gewoon de 500 grootste bedrijven ter wereld. En zo heb je verschillende aandelenfondsen, zoals de Nasdaq, wat volgens mij de top 100 techbedrijven zijn. Je hebt de AEX-index, dus specifiek op Nederland gefocust. En zo heb je heel veel aandelenfondsen, mandjes, waarin je kan investeren, waarin je niet in één bedrijf investeert, maar gelijk in 100 of in 500. En daardoor kan je zeggen dat het een relatief risico lage investering is, toch?
Klopt, en je hebt bijvoorbeeld ook een World ETF. En dan koop je bijvoorbeeld in één keer 2.500 verschillende bedrijven. En die heeft voor mij in mijn hoofd een gemiddeld rendement van iets van 7%. Omdat je ook dus gewoon een heel gespreid aan bedrijven hebt gekocht. Waardoor je dus inderdaad, je rendement is misschien niet zo hoog als de best performende bedrijven, maar je risico is ook weer wat lager in dat opzicht. Ja. En daarin kan je naar smaak, kan je eigenlijk dat zo gek maken als je zelf wil. Want je kan dus heel risicolaag gaan, maar je kan ook een enkel bedrijf kopen En denken van, ja, maar dit is het bedrijf van de toekomst. Dus waarom zou ik niet meer daar mijn geld stoppen? Met het risico dat je dan wel het gevaar loopt dat dat bedrijf in elkaar stort. Of er iets misgaat of you name it.
Ja, ja. En ETF's, dus aandelenfondsen, of eigenlijk fondsen meer, zijn, nou, je zei het al, er komen in heel veel smaken. Maar je kan dus bijvoorbeeld kiezen, er zijn heel veel ETF-fondsen die gaan over specifieke industrieën. Dus elektrische auto's, of olie, of computerchips, of commodities. Maar er zijn ook fondsen die gaan over geografische ligging. Dus als jij het idee hebt dat er heel veel, nou, de economie enorm gaat toenemen in China en India en in Singapore, dan kun je specifiek fondsen kiezen die gewoon daar in die bedrijven investeren. Dus in de 500 grootste bedrijven in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld. Of in de 100 grootste bedrijven in de Golfregio. Zo zou je dus op verschillende manieren kan je fondsen kopen op basis waarvan jij denkt dat de economie eigenlijk een positieve beweging naartoe gaat maken. En zo heb je als een soort vervolg, heb je tegenwoordig sinds woensdag of donderdag 11 januari, heb je de Bitcoin ETF. En kan je dus via een normale manier ook in Bitcoin investeren. En ik denk in de toekomst ook wel in bijvoorbeeld heel veel verschillende cryptocurrencies. Dat is een beetje hetzelfde idee. Het is een beetje een soort van de Nasdaq on steroids. Het is puur tech waar je investeert, maar dan in netwerken in plaats van in bedrijven. Dat is natuurlijk waar onze luisteraars natuurlijk ook veel op zitten. Zet je nu, en dat is eigenlijk de hamvraag waar het om draait, is ga je sparen? Misschien voor 6 maanden. Ga je je geld investeren? Waarschijnlijk. Waar investeer je dan in? Investeer je dat in bedrijven, dus in aandelen? Investeer je dat in obligaties, dus in overheden of in landen? Investeer je dat in metalen, zoals goud of koper? Investeer je dat in crypto's? Welke crypto's? Dat is waar mensen zeg maar echt informatie over nodig hebben. Ik denk dat we daar misschien even wat over kunnen vertellen en daarna nog een stuk hebben over wat eigenlijk het verschil is tussen sparen en investeren in binnen de cryptocurrency.
Ja, ik denk dat je zei al, er zijn een hele hoop opties. En in het algemeen is het sowieso nooit verkeerd om te diversificeren over die verschillende opties. Dus kijk, je kan ervoor kiezen om gewoon, wat ik zei, alleen maar bijvoorbeeld een ETF te kopen als de S&P 500 ETF. En dan doe je het ook prima. Maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen van ik wil graag een ETF die investeert in de commodities. Dus dat zijn olie, hout, eigenlijk een soort van echte fysieke producten om het zo te zeggen. En dan wil je daar een mandje van. Ik wil een mandje van obligaties. Dat zijn eigenlijk leningen aan de overheid om het zo te zeggen waar je een bepaald rendement over pakt per jaar. En zo kan je een paar van die mandjes maken. En ja, die smaken kan je zo gek maken als je zelf wil of gewoon heel simpel houden. Dat is eigenlijk iets wat je zelf een beetje moet uitzoeken en dat is voor iedere persoon anders. Je kan er ook goud bij doen, dus ook wat veel mensen bijvoorbeeld doen, edelmetalen. En tegenwoordig mix je dat dan ook nog eens bijvoorbeeld met dus crypto en dan wel bitcoin of andere altcoins waar je interesse in hebt. En dat hele spelletje is eigenlijk wat heel veel van die asset managers doen, zoals je dat noemt. Het is eigenlijk soort maar de beste of de meest optimale combinatie vinden van al die asset classes om zo jou een portfolio te geven die de hoogste rendement heeft met de minste risico's. Want wat er vaak gebeurt is, je kan natuurlijk een portfolio maken die hele hoge rendementen behalen. Maar je kan er bijna van uitgaan dat op de momenten dat de markten dalen, wat gegarandeerd gaat gebeuren, dat die ook vaak het meest dalen. Omdat dat is eigenlijk gewoon een beetje hoe het werkt. Er is de meeste kans, maar ook de meeste risico. En een soort van de combinatie vinden die bij jou past daarin, dat is wat die asset managers vaak mensen bij helpen. Of waar je zelf dus ook een beetje mee kan spelen, om het zo te zeggen.
Ja. Ik denk dat een belangrijke is om te beseffen, zeg maar, een soort van analyse over jezelf te maken. Van waar denk jij, als je echt eerlijk moet zijn, waar denk jij dat de wereld heen beweegt? Maar vervolgens ook je tijdshorizon. Als je investeert om bijvoorbeeld om volgend jaar je geld eruit te halen en dan er iets mee te gaan doen, dan is dat iets heel anders dan dat je denkt van ik investeer hier en ik ga pas in 2050 erover nadenken van wat dat uiteindelijk waard is. En wat ik interessant vind is dat in de afgelopen 100 jaar zijn de enige opties om in te investeren in de bekende categorieën geweest. Dus aandelen, obligaties, uiteindelijk ook goud en andere edelmetalen, vastgoed en nog een paar. Maar crypto is dus iets wat pas 15 jaar oud is. Wat heel lang, net zoals zeg maar, zolang het een mens duurt om volwassen te worden, zolang heeft het duurt voordat Bitcoin volwassen werd in de wereld. Nu komt in één keer zo'n spannende nieuwe asset class op de markt. En er zijn al gigantisch veel mensen die op een eigen manier in Bitcoin hebben geïnvesteerd. En ook in Ethereum en in Solana en andere midcaps en kleine altcoins met verschillende gedachten daarbij. Wat zijn nu zeg maar de best practices die je zou kunnen leveren op een bestaand portfolio? En wat zijn best practices die je misschien zou meegeven aan iemand die compleet nieuw is in de wereld van investeren en die eigenlijk van sparen overgaat naar investeren?
Nou, ik denk dat dat is misschien een goed bruggetje hierin, dat Bitcoin als de eerste crypto zijnde een best wel interessante middenweg is eigenlijk tussen sparen en investeren. Omdat het idee van Bitcoin is dat het eigenlijk een tegengewicht was aan de bestaande fiat currencies en het bestaande financiële netwerk. Dus de euro's en de dollars worden bijgeprint en degene die euro's hebben, wij, degene die sparen en betalen in die valuta's, die trekken eigenlijk een beetje aan het korte eind, omdat je euro's dus minder waard worden. En de mensen die in staat zijn om dus te investeren, die behouden hun koopkracht en kunnen op die manier soort van daartegen vechten. Maar zoals we hiervoor hebben besproken, heeft niet iedereen die ruimte om heel veel te investeren. Ofwel de kennis om te investeren. Ofwel überhaupt de mogelijkheid om te investeren. Omdat je in een land leeft die geen sterk financieel stelsel heeft, waardoor je zeg maar kan investeren. En Bitcoin is eigenlijk dus enerzijds een valuta, die dus gewoon die rol van de euro, dollar ook zou kunnen vervullen. In de basis in ieder geval. Dus zeg maar, ik kan jou Bitcoin sturen in ruil voor die appels. Hè, dat doen de euro's ook. Maar daarnaast is Bitcoin ook weer op een bepaalde manier opgezet, waardoor het ook een heel ander soort van effect heeft dan de euro. In de zin van dat het zeg maar steeds meer waarde verliest, is de Bitcoin propositie juist dat je eigenlijk een vast aantal aan Bitcoin hebt, 21 miljoen, waarbij je niet meer nieuwe Bitcoins kan bijprinten, wat de cru is eigenlijk in het bestaande systeem vooral. En dat over time het daardoor enerzijds meer zijn waarde behoudt en ook waarschijnlijk meer waard wordt, omdat er adoptie is. Mensen gaan steeds meer Bitcoin gebruiken, plus Bitcoins raken verloren. He, er zijn al een hele hoop miljoenen Bitcoins al soort van worden afgeschreven als verloren, omdat mensen hun seed phrases zijn verloren of mensen zijn overleden of wat dan ook. En dat heeft er eigenlijk een soort van combinatie effect, waarbij het enerzijds kan je erin sparen, omdat wat ik zei, het is een soort van euro bij spreken, maar dan beter. Maar het is ook een investeringsmiddel, omdat we nog aan enerzijds aan het begin zijn van deze soort van crypto evolutie, om het zo te zeggen, die Bitcoin transition. Waardoor het ook, omdat er steeds meer vraag naar komt, ook nog in waarde toeneemt. Dus het is eigenlijk een beetje van beide, wat het heel interessant maakt. Waardoor mensen ook, als wij, stellen van je kan best wel zeggen dat je kan sparen in Bitcoin. Dus net zoals dat vroeger mensen spaarden in goud of spaarden in dollars, omdat het was verbonden aan goud, kan je tegenwoordig dus eigenlijk ook sparen in Bitcoin.
Ja, en dat is een groot verschil, hè? Ook in de manier waarop je waarop je er eigenlijk instapt. Als je spaart in Bitcoin, dan houdt dat eigenlijk in dat je spaart in Bitcoin en het dus ook niet terugconverteert naar euro's. Want je bouwt steeds meer een stukje meer Bitcoin op. Bitcoin is op te delen in 100 miljoen stukjes, dus in 8 decimalen. Dus als jij elke dag, week of maand voor 10 of 1000 euro aan Bitcoin koopt, dan koop je iedere keer 200, 400, 600.000 satoshis op. Dat is de eenheid van Bitcoin. Dus 0,00002 Bitcoin bijvoorbeeld. Maar iedere keer doe je dat meer met de gedachte van, uiteindelijk heb ik 1 Bitcoin, of heb ik 10 Bitcoin, of heb ik 100 Bitcoin. Als je investeert in Bitcoin, dan is eigenlijk de implicatie daarvan dat je er investeert. Je zet je euro's in Bitcoin met het idee om, als de Bitcoinprijs hoog staat, als mijn Bitcoin meer waard is geworden, dan verkoop ik het weer om euro's te bezitten. Dat is wat er vaak gebeurt. Investeren in Bitcoin om rijk te worden in euro's. Dat is iets heel anders dan sparen in Bitcoin om meer Bitcoin in bezit te krijgen en begrijpen dat Bitcoin een hedge is tegen het normale financiële systeem wat je net omschreef. En dat is iets wat wij dus door middel van training proberen te onderwijzen aan klanten. Omdat als je gewoon kijkt naar Bitcoin als een aanvulling op je portfolio. Dus Bitcoin is hetzelfde als goud en aandelen en obligaties en vastgoed. Dan doe je dat om meer euro's eruit te krijgen. Om in ieder geval te zorgen dat je euro's niet minder waard worden. Maar als je investeert in Bitcoin, dan met de kennis die er nodig is om Bitcoin te begrijpen, begrijp je ook heel goed dat je eigenlijk helemaal niet terug wil converteren naar die euro's. Want dat is juist niet wat de echte waarde is. Net zoals het verschil vroeger bestond tussen fiat geld en goud. Zo is het hetzelfde tussen fiat geld en Bitcoin. Of misschien wel goud versus Bitcoin. Ik denk dat een beetje de cru is.
Klopt, en je zei net al zelf, bijvoorbeeld stel jouw tijdshorizon, jouw tijdshorizon voor investeren is 1 jaar. Dan kan je zeggen dat bijvoorbeeld eigenlijk misschien investeren überhaupt geen goed idee is. Want ook de S&P 500, hè, wat ik zei, die relatief veilige manier om deel te nemen aan de investeringsmarkt, om het zo te zeggen, om te investeren. Ja, die kunnen ook jaren hebben waarbij het 30% daalt, weet je. En dat hebben we in 2022 gezien, dat de aandelenmarkt na een hele hoop stijgen ook een hele hoop kan dalen. En als jouw tijdshorizon 1 jaar is en je koopt, zeg maar, terwijl het aan het stijgen is en je bent verplicht om te verkopen als het een stuk lager is, ja, dan was het niet een hele leuke ervaring die je had met investeren. Dus investeren in het algemeen is sowieso een meer een langetermijns verhaal. En speculeren voor 1 jaar is heel iets anders. En dat is ook een beetje het ding met Bitcoin. Veel mensen die naar Bitcoin kijken, of die voor het eerst naar Bitcoin kijken, die focussen op de prijs die omhoog gaat. En denken van, oké, ik kan hiermee rijk worden of snel geld verdienen. En komen er eigenlijk achter dat misschien in de periode van 1 jaar, tijdsbestek van 1 jaar, het zomaar zou kunnen dat jij aan het begin van het jaar koopt en aan het einde van het jaar zou willen verkopen, dat jouw Bitcoin een hele hoop minder waard is. Terwijl als je een tijdshorizon hebt van bijvoorbeeld 5 jaar, tot op heden in ieder geval, kom je er altijd erg goed uit, om het zo te zeggen. En dat is gewoon alleen maar het verschil, omdat het eigenlijk een proces is van stijgen en dalen, met een lijn over time die aan het stijgen is. En dat is een beetje waarom mensen, hè, ook misschien soort van soms afschrikken van die volatiliteit van Bitcoin, is dat ze denken van ja, maar dat is toch helemaal geen veilige manier om te investeren, want ik raak alleen maar geld kwijt. Dat komt omdat hun tijdshorizon gewoon te klein is. En Bitcoin en crypto bij spreken zijn een evolutie, een nieuwe tech die er is, die gewoon tijd nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. En dat komt met vlagen in de zin van de waarde, maar de technologie, de adoptie, het netwerk, die is alleen maar aan het groeien. En de soort van tijdelijke monetaire waarde die wij het geven, heeft meer te maken met speculatie en de combinatie van vraag en aanbod en een tijdelijke hype die er even speelt. Dus het is prima om Bitcoin alleen maar te gebruiken bij spreken als 5% van je portfolio, als een toevoeging aan je bestaande portfolio om zo daar exposure aan te krijgen. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. En het kan ook veel meer bieden aan de gemiddelde investeerder. Maar dat is wel een mindset die eventjes moet komen door middel van educatie en begrip van wat het nou echt is.
Ja, dat is op zich wel ook het mooie aan Bitcoin. Hè? Zeg maar, als je begint met echt leren over Bitcoin, dan begin je ook eigenlijk heel vaak begin je dan ook aan het leren van geld en investeren überhaupt. Dat is een soort van een nieuwe manier van de economy 101 class die we allemaal hebben gemist tot de middelbare school en zo. Leren over Bitcoin en dan leren wat het systeem eigenlijk is en hoe het fiat systeem werkt en hoe waardes en markten, hoe die werken. Ik denk dat voor een, dus we hebben dat een beetje gehad over een bestaand portfolio, dus iemand die al behoorlijk divers is in zijn investeringen, dus een beetje spaargeld heeft opgebouwd, vervolgens wat investeringen heeft gedaan of eerst wat investeringen heeft gedaan en daarna wat spaargeld heeft opgebouwd, dat kan natuurlijk ook. Maar voor die nieuwe investeerder, dus mensen die nu, laten we zeggen, iemand is 25 jaar oud, komt net uit zijn studies, heeft eigenlijk alleen studieschuld, zit aan zijn eerste of tweede baantje, verdient, laten we zeggen, €3.000 netto, heeft de helft ervan zijn vaste lasten en wil nog een keer wat sparen en heeft uiteindelijk nog een klein beetje over om te investeren. Iemand van die leeftijd in deze tijd kan niet in het geluid om Bitcoin heen, denk ik. Ik denk dat het heel erg, iedereen kent Bitcoin op een manier. Nog steeds in een perspectief van speculatie. Maar stel dat de entree van investeren crypto is en men begrijpt daarin dat je Bitcoin kan kopen, dat je Ethereum kan kopen en midcaps en small caps. Wat is eigenlijk de andersom manier? Dus je hebt crypto. Hopelijk heb je die crypto in je eigen bezit en niet op de exchange staan. Wat is dan een handige route om te nemen van crypto is eigenlijk maar één segment. Hoe zou je makkelijk in die andere markten van investeren kunnen stappen? Wat is jouw ervaring daarin?
Nou, ten eerste wil ik stellen dat nog... Het geldt voor alle content die wij maken. Als we te zeggen, dit is natuurlijk niet financieel advies. Dus we zijn eigenlijk gewoon informatie aan het delen. Wat hopelijk mensen een soort van kan helpen. Maar je moet natuurlijk alles zelf soort van onderzoeken, nagaan en bepalen. En misschien bespreken met iemand die daar ook meer van weet. Maar in de basis is het voor mij op zo'n vergelijkbare manier gegaan eigenlijk. Maar mijn eigen interesse rondom investeren kwam wel meer vanuit crypto kant. Dus niet zozeer aandelen en dergelijke, maar meer echt van oké, het begon bij Bitcoin en dat was een soort van begin naar de hele wereld van crypto. Maar daarin kan je wel inderdaad zeggen van oké, het is misschien niet altijd handig om maar alleen te focussen rondom je investeringen in ieder geval op één soort van asset class, zoals we zeiden. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld dus die aandelen, crypto, edelmetalen, obligaties, commodities, dus zeg maar de hout, olie, you name it. Dat je dus een beetje spreiding daarin krijgt. Dus wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, stel je hebt nu 100% in crypto zitten, kan je ook zeggen van oké, ik heb bijvoorbeeld wat winst gemaakt, of ik wil überhaupt gewoon spreiding, en ik stop 20, 40, 50, whatever procent in aandelen bijvoorbeeld. En dan weer een ETF vol met spreiding of wat dan ook. Of ik doe een deel in goud, deel in edelmetalen in het algemeen, deel in aandelen en een deel in commodities, misschien breder. Whatever jouw combinatie is, daar kan je over nadenken van oké, ik kan een deel van mijn crypto bijvoorbeeld uitcashen, of ik kan ervoor kiezen van oké, ik heb nu voor het gemak €10.000 in crypto zitten. De aankomende 6 maanden ga ik alleen nog maar investeren in aandelen. En op die manier, doordat ik elke maand bijvoorbeeld zeg €200, €500 investeer, trek ik dat percentage naar bijvoorbeeld 50-50. You name it. Maar daarin moet je eigenlijk een beetje voor jezelf kijken van wat is mijn risicoprofiel. Kijk, crypto is inderdaad ook gewoon meer, is hoger in risico. Kijk, Bitcoin en Ethereum zijn relatief ontwikkelde netwerken. Hebben lange tijd gehad om zichzelf te bewijzen. Maar hebben wel hele grote swings. Dus Bitcoin, Ethereum kunnen makkelijk 30, 40, 50, 60% dalen in een bear market. Dus je moet dan ook bedenken van oké, wat ik nu investeer hierin, daar wil ik zeker voor de aankomende 5, 10, 20 jaar niet per se aan zitten. Of in ieder geval niet helemaal uitcashen, zeg maar. Weet je kan altijd wat winst nemen, maar... Terwijl, ja, als je dat over 2 jaar eruit wil halen, kan je net, wat ik net ook zei, met ook wat kan gebeuren bij de aandelenbeurs, net pech hebben dat jij zeg maar op de piek koopt en op de bodem wil uitcashen. Ja, dan ben je jezelf natuurlijk flink in de vingers aan het snijden. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden van oké, wat is mijn tijdshorizon en hoeveel risico vind ik prettig? Je moet wel gewoon kunnen slapen in de nacht en niet wakker liggen met van oh, wat gaat er gebeuren met mijn portfolio, weet je? Het moet iets zijn wat je juist eigenlijk rust geeft. Het moet je juist idee geven van oké, dit investeer ik voor later en dan weet ik van over zoveel jaar is het meer waard geworden ofwel heb ik mijn koopkracht behouden en kan ik er wat mee? En dan moet je dus juist rust geven in plaats van dat je stress hebt van oké, morgen ben ik alles kwijt of het daalt of wat dan ook. En dat komt ook deels door educatie. Begrijpen wat investeren inhoudt. Begrijpen dat je een bepaalde tijdshorizon moet hebben. Maar ook bijvoorbeeld bij crypto een bepaald begrip van wat koop ik. Weet je, wat heel veel mensen zeggen is dat je moet begrijpen wat je koopt. Dat heb je ook met aandelen. Je moet begrijpen wat die aandelen zijn. Weet je, wat als je onderzoek doen. Als jij individuele bedrijven koopt, is het natuurlijk sowieso zo dat je weet wat het bedrijf doet. Maar überhaupt dat je gewoon begrijpt van oké, ik koop een aandeel in bedrijven. Wat betekent dat? Als ik goud koop op de aandelenbeurs, wat betekent dat? Als ik bitcoin koop, al helemaal, omdat het relatief nieuw is en het is best wel wat technischer om te begrijpen van wat is het nou precies en wat is de achterliggende toegevoegde waarde ervan en waarom heeft het überhaupt een monetaire waarde? En dat zijn dingen die komen met tijd en moeite. Een beetje educatie, jezelf blootstellen aan van oké, wat is het allemaal, filmpjes kijken, dingen lezen. En dat moet ik wel aanraden dat je dat doet voordat je investeert, zodat je niet morgen wakker wordt, auto is 10% gedaald, bitcoin gaat dood, ik verkoop alles en je hebt verlies gemaakt.
Ja, als je geen honderden, dan wel duizenden uren op YouTube wil spenderen en enorm veel tijd ook wil investeren of verliezen misschien wel door alles zelf te gaan leren, dan is er ook hulp. Bij CoinVisi leren we graag hoe dingen werken vanuit een objectieve manier, vanuit een onderbouwde manier. Natuurlijk gefocust met een visie op crypto, maar ook als aanvulling op je bestaande portfolio. Dus daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ik denk dat het vandaag interessant was om te bespreken wat eigenlijk het verschil is tussen sparen en investeren. Hoe dat in de afgelopen 100 jaar is ontwikkeld. Waarin je kan investeren, wat voor klasse is eigenlijk en wat de rol van nieuwe investering vehicles zijn zoals Bitcoin en andere crypto's. En hoe je eigenlijk een portfolio misschien wel samenstelt. Ik denk wat ook een hele interessante is om te bespreken, waar je ook een klein beetje al naartoe hinten was. Wat is een beetje de mindset die je nodig hebt? Wat is een beetje gezonde mentale houding om aan te nemen als je aan het investeren bent? Inderdaad, dat je ervoor kan zorgen dat het rust geeft in plaats van slapeloze nachten. Dat is dan interessant om een keer later over door te praten. Vandaag was dit hem. Wil jij blijven leren over crypto en verder de diepte ingaan, zodat je klaar bent voor die crypto-backed economy van 2040? Dan hebben we al iets gaafs. Er komt een Discord aan die je kan joinen, waarin heel veel mensen zitten die visie delen. Daarover later meer. Hij is er nog niet, maar je kan ons wel alvast DM'en daarvoor. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.